Zoals iedere dag kwamen de studenten van meester Jingqing de hal binnen en stonden daar te wachten. Wat er zou gebeuren wisten ze nooit. Soms hield meester Jingqing een toespraak, soms was de vraag een antwoord, soms gaf hij een of ander vreemd aforisme. Je wist het nooit, maar niemand had ooit meester Jingqing in verlegenheid gezien of in het nauw gebracht. Meester Jingqing kwam binnen en zette zich op de hoge stoel. Dat is net zo'n hoge stoel als we op de Noordpoort hebben. Pakte zijn staf, gooide die voor zich op de grond en zei: als iemand beweegt, krijgt hij 20 stokslagen. Als iemand niet beweegt, krijgt hij 20 stokslagen. Er kwam een monnik naar voren, pakte de stok op, legde hem op zijn hoofd en liep zo de zaal uit. Meester Jingqing zei: vandaag ben ik verslagen. Als ik dit verhaal uitleg, krijg ik 20 stokslagen. Als ik dit verhaal niet uitleg, krijg ik 20 stokslagen. Als je straks in Zazen in gedachten verstrikt bent, krijg je 20 stokslagen. Als je straks in Zazen niet in gedachten verstrikt bent, krijg je 20 stokslagen. Als je nu denkt dat je niets goeds meer kunt doen, dan krijg je 20 stokslagen. En als je denkt dat alles goed is, krijg je 20 stokslagen. Er was een Koreaanse zenmeester die Sun San heette. En die, hij is ongeveer 10, 15 jaar geleden overleden. Hij kwam uit Korea in de Verenigde Staten en niemand kende hem. Maar hij was zenmeester, dus hij had daar zo'n bedoelingen mee. Maar omdat hij niets kon doen, repareerde hij wasmachines. Kennelijk gaan de Amerikaanse wasmachines gauw kapot, dat weet ik allemaal niet. In ieder geval, iemand ontdekte hem en toen begon hij een sangha. En ondertussen leerde hij ook Engels. En zodra hij kon zeggen, only don't know, was dat wat hij de rest van zijn leven voortdurend tegen iedereen herhaalde. Alleen maar niet weten. En soms zei hij ook, no talking, do something. Niet weten kan uiteraard niet betekenen dat je je geheugen leegt, want het is niet mogelijk. Niet weten betekent dat je in staat bent buiten de bekende kaders te treden. En niet praten betekent niet dat je nooit praat, maar je hebt een bepaalde vorm van praten die eigenlijk alleen maar als doel heeft om het ogenblik uit te stellen dat je in actie moet komen. Je stelt de actie uit door maar over de beslissing of je dit zal doen of niet blijft praten. Daar had hij het over. No talking, do something. Iedereen moest altijd ontzettend om hem lachen. Er zijn nog YouTube filmpjes van hem. Die monnik met die stok, die had het echt niet van tevoren uitgedacht. Want wat wist hij ervan, wat Jingqing zou doen? En maar hij loopt naar voren, pakt die stok op en deed iets wat niemand verwachtte. Jingqing ook niet. Dat is niet weten. Stel bijvoorbeeld dat je iets wilt koken. Je hebt iets in je hoofd, maar je weet het niet precies. En je zoekt op internet op. En je vindt een recept en je leest dat recept. Hoe ga je dan koken? Als je een recept hebt, dat is pas klaar, hè? Heb je gevonden. Als je dat recept helemaal naast je neerlegt en dan stap voor stap precies doet wat dat recept zegt, dan ben je niet echt buiten de bestaande kaders getreden. Hè? Je doet gewoon wat er voorgeschreven is. Maar als je een geoefend kok bent, dan lees je dat recept en dan vraag je af, waarom gebruikt hij nou die ingrediënten? Wat voor effect zal dat hebben? Als je dat gedaan hebt, doe je de koelkast open en je ziet, er is een bepaald ingrediënt en dat heb ik niet. Maar als je weet wat voor soort recept dat is, dan denk je, oh, maar dit en dat kan ik ook gebruiken. Dat heeft een ander effect natuurlijk, maar ik krijg wel goed eten. Dat is only don't know. Treed buiten de bestaande kaders, buiten het bekende. Die oude zenmeesters wisten gelukkig niks van het internet af. Mijn meester zei heel vaak, het is niet belangrijk wat je het doet, maar hoe je het doet. Dat met die stok op je hoofd en naar buiten lopen, dat werkt één keer. Maar de tweede keer is imitatie. Dan is het bekende en dan werkt het niet. Dan had meester Jingqing zich nooit gewonnen gegeven. Nooit. Maar het is belangrijk hoe je het doet. Dat wil zeggen, met liefde en met fantasie. Het is niet alleen het bekende in de zin van weten, of voorschrift of wat dan ook. Het is ook het bekende in de zin van je eigen strategieën. Strategieën om je zin te krijgen, of strategieën om gelijk te krijgen, of strategieën om de aandacht te krijgen, of wat voor strategieën ook maar. Kun je daar buiten treden? En er is iets waar die strategieën zich altijd mee bezighouden, en dat is het simpele feit dat dingen aangenaam, onaangenaam of neutraal zijn. En hoe je omgaat met het feit dat dingen aangenaam of onaangenaam zijn, dat is wat mijn meester bedoelde. Het hangt er vanaf hoe je het doet. Regel 1. Als iets aangenaam is, geniet er dan van. En accepteer dat het vergankelijk is. Eerlijk gezegd, bij genieten van iets wat aangenaam is, hoort dat het vergankelijk is. Als het altijd op dezelfde manier aangenaam zou zijn, dan zou het ophouden aangenaam te zijn. Toch? Ah, maar dan kun je zeggen, als het verdwijnt en je hebt ervan gehouden, dan ben ik er wel verdrietig over. Kun je genieten van verdriet? Je moet de woorden een beetje oprekken. Natuurlijk is verdriet in zekere zin onaangenaam. Maar waar je van geniet is niet het verdriet zelf, maar het feit dat je het verdriet accepteert zonder weerstand. Je geniet van de afwezigheid van weerstand. Ook tegen het feit dat zelfs verdriet vergankelijk is. Zo, dat was regel 1. Regel 2. Als iets onaangenaam is en je kunt er wat aan doen, doe het dan ook. En accepteer dat dat moeite kost. Dus bijvoorbeeld, als je weer zit te malen in je hoofd tijdens zazen en je vindt het niet prettig, doe er wat aan. Hoe? Ja, dat heb ik zo vaak gezegd. Houd op met innerlijk praten. Houd er gewoon mee op. Kan dat? Ja, dat kan. Kost het moeite? Ja, het kost moeite. Hier zitten we week in week uit die moeite te doen. Accepteer dat het moeite komt. Accepteer dat je niet een knop hebt om je geest om te schakelen. Dat is er niet. Het enige is geduldig doorhoeven. Er is geen andere manier. Of als iets onaangenaam is, hè, je kunt er wat aan doen. Stel dat je cv kapot gaat. Dan moet je wat aan doen. Ik kan geen cv-ketel repareren. Wat moet ik dus doen? Organiseren dat er iemand komt. Wie doet dat voor mij? Niemand. Ik moet het doen. Ik kan niet verwachten dat de wereld uit zichzelf dat doet wat ik in mijn hoofd heb. Dat kan niet. Je moet accepteren dat jij degene bent die het doen moet. Als je er iets aan kunt doen. Zo, regel 3. Als iets onaangenaam is en je kunt er niks aan doen, verdraag het dan. En accepteer dat het pijn doet of vervelend is of wat dan ook. Afgelopen maandag was het weer iemand die verkouden was. Oh ja, wat moet ik nou doen? Ik ben verkouden en ik moet zitten. Dus ik weer braaf vertellen wat ik heel vaak vertel. Je moet gewoon niks doen. Gaat allemaal vanzelf. Loopt gewoon uit je neus. Vervolgens loopt het over je bovenlip. Dan loopt het over je onderlip. Dan komt het bij je kin. Dan valt het omlaag. En als je een lauwe druppel voelt op je, precies op je duim, dan weet je dat je rechtop zit. Want anders valt hij ernaast. Dat was een hele openbaring. Maar je ziet, als je er niks aan kunt doen, verdraag het dan. Waarom moet je het verdragen? Als oefening, natuurlijk, je kunt er wat aan doen, je kunt je neus snuiten, maar goed, dat verbieden we. Waarom verbieden we dat? Omdat het zo vaak voorkomt dat het nuttig is om je af te vragen wat ik nou helemaal niet wil hebben. Is dat nou echt zo erg als ik altijd gedacht heb? Deze simpele overweging zit achter mijn raad. Doe gewoon niks, laat het gewoon naar beneden lopen. Dit is geen waterdichte regel, die derde. Het is ook zo dat we kunnen maar eindig veel dingen verdragen. Er is een grens aan. Maar mijn ervaring is, die grens ligt altijd verder dan je denkt. En dat precies blijft een uitdaging. Als iets aangenaam is, geniet er dan van. En accepteer dat het vergankelijk is. Als iets onaangenaam is en je kunt er wat aan doen, doe het dan. En accepteer dat het je moeite kost. Als iets onaangenaam is en je kunt er niks aan doen, verdraag het dan. En accepteer dat het pijn doet. En waarom zou je dat allemaal doen? Het bespaart je 20 stokslagen.